Goedemorgen, broeders en zusters. Luisteraars thuis en een bijzonder gast in deze dienst, van harte welkom. Ik heb namens de kerkraad een aantal mededelingen voor u. In het gezin van broeder en zuster Laurens en Marian Foekens is op 23 maart een dochter geboren en haar roep- en doopnaam is Daphne. Aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag en dan is het om 19:30 een kerkdienst. En volgende week zondag is het Pasen en dan zullen we, zo de Heer wil, ook het Heilige Avondmaal vieren. De eerste vrijdag van de maand is het ook gebedsavond. En dat zal aanstaande vrijdag niet doorgaan vanwege Goede Vrijdag. Die avond zal verschoven worden naar de tweede vrijdag in april, dat is de 8e. Deze gebedsavond wordt iedereen van harte aanbevolen. Een mededeling op verzoek van het team van de Kinderbijbelclub van groep 5 en 6. Op paaszondag willen we in de middagdienst met de kinderen van groep 5 en 6 het paasproject afsluiten. Dat gaan we doen met de film The Prince of Egypt, die we dan zien en bespreken. Omdat dit wat meer tijd vraagt, is het verzoek om de kinderen al voor de dienst om 16:30 naar de kidskoepel te brengen. Daarom deze oproep aan de kinderen, maar ook vooral aan hun ouders, om hier volgende week aan te denken. De collecten zijn bestemd voor de zending en de tweede collecte voor Villa Klarendal. Vanmorgen gaat voor dominee Jan de Haan en vanmiddag dominee Hutte. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Vandaag is niet alleen de zomertijd ingegaan, maar zijn we ook in de Lijdensweek terechtgekomen. In de kerkelijke traditie begint dat met Palmpasen, oftewel de intocht in Jeruzalem. En in heel wat kerken is het As Woensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en dan Pasen. Maar vandaag dus de intocht in Jeruzalem. En daarover gaat ons eerste lied uit het liedboek, lied 127. We zingen eruit vers 1, 4 en 6. Laten we daarvoor gaan staan. Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 96 over deze koning, de versen 4 en 6 op Psalm 96. Laten we samen bidden. Heer in de hemel, in de naam van uw Zoon Jezus Christus bidden we u of u intocht wilt houden in onze harten. En Heer, als we onszelf een beetje kennen, dan beseffen we dat we ook zomaar in de buurt zijn van de mensen die toen riepen Hosanna en een paar dagen later kruisig hem. Zo zitten wij in elkaar, als het niet gaat zoals wij verwachten, als u het anders blijkt te doen dan wij denken. Wij zijn mensen die heel vaak proberen om u in te passen in onze eigen schema's. Terwijl u juist op weg bent gegaan door Jezus Christus om ons in te passen in uw schema. Het schema van verlossing, van bevrijding, van vernieuwing. Zelfs van een complete vernieuwing van hemel en aarde. Uw koninkrijk, het koninkrijk van de hemel dat bezig is te komen. Heren, we danken u dat we deze zondag van u ontvangen om ons weer opnieuw onder de invloed te stellen van dat koninkrijk van u, die invloedssfeer. En we bidden u, wilt u door uw Heilige Geest in ons werken. Overrompel ons. Zet onze eigen levens op de kop. Help ons te ontdekken wie u bent, hoe u bent. Echt een geweldig God. Heer in de hemel, we bidden u voor de kinderbijbelklas die straks weer verder gaan. Wilt u de leiders en leidsters helpen? Wees met de kinderen. Wilt u ze een fijne morgen geven samen? En Heere, wilt u door dat alles heen uzelf laten zien als de eeuwige koning aan wie alle eer toekomt zoals we gezongen hebben. En dat is ook de reden waarom we ervan uit mogen leven en leren leven en er ook over vertellen telkens wanneer u ons maar de gelegenheid geeft om andere mensen te bereiken. Want niemand kan zonder u. Heer in de hemel, wees bij ons, vervul ons en maak ons tot kinderen van uw rijk. Om Christus wil, door uw geest. Amen. We gaan het paasproject lied zingen, daarvan de versen 6, 7 en 10 en daarna mogen de kinderen naar de kinderbijbelklas. We gaan lezen uit Matteüs 13. En beginnen bij vers 34. Matteüs 13 vanaf vers 34. Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet. Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen. Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was. Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? Hij antwoordde hun: hij die het goede zaad zaait, is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaait, is de duivel. En de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld, en de maaiers zijn de engelen. Zo als het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen. Daar zullen ze jammeren en knarsen tanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren. Zover de eerste lezing. We gaan zingen over het graan dat bijeengebracht wordt met lied 65 uit het liedboek. Maar we zingen dat op de melodie van lied 90. En dat betekent voor lied 65 dat we vers 1 en 2 en vers 3 en 4 als twee coupletten zingen. Maar let u goed op het orgel, dan komt het vanzelf goed. Lied 65. Lezen verder in Matteüs 13, vanaf vers 44 nu. Dan gaat Jezus verder met het spreken in gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen. De slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. En ze zullen hen in de vuur overwerpen waar ze zullen jammeren en knarsen tanden. Hebben jullie dit alles begrepen? Ja, antwoordden ze. Hij zei hun: Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet hij die plaats. Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stom verbaasd waren en zeiden: hoe komt hij aan die wijsheid? En hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder en Jacobus en Johannes en Jozef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat alles dan vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie. En hij verrichtte daar niet veel wonderen vanwege hun ongeloof. Tot zover de lezing. We zingen nu uit gezang 145, de versen 3 en 4. Liedboek, het vierde vers van lied 479. De tekst van vanmorgen is Matteüs 13, vers 51 en 52. Daar vraagt Jezus aan zijn leerlingen: hebben jullie dit alles begrepen? Ja, antwoordden ze. Hij zei hun: zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.
Ze zeggen, broeders en zusters, ze zeggen ja. Zeggen ze niet een beetje erg snel ja? Die leerlingen van Jezus. Want eerst moesten ze nog vragen: leg ons die gelijkenis over dat onkruid op die akker nou nog eens uit. En dan komen er meteen drie gelijkenissen overheen. En dan die vraag: begrijpen jullie dit alles? Ja hoor, we snappen het. Wat snappen ze dan? Tussen haakjes. Wij zijn daar vaak nog sneller mee. Want we denken vaak dat Jezus verhalen vertelt met beelden uit het dagelijks leven, die gelijkenissen, om het de mensen makkelijker te maken. En zo zou de preken dan ook moeten zijn, is de volgende gedachte. Maar Jezus vertelt geen gelijkenissen om het makkelijker te maken, maar moeilijker. Hij maakt het moeilijker. Wie niet doorvraagt, pakt de clou niet. En mist de boodschap. Jezus is bezig zich hier te verbergen voor mensen, ach ja, die het allemaal wel best vinden, zijn verhalen wel mooi vinden, maar er niet verder mee willen komen. Kijk maar even in vers 13. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek, omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. En dan volgt daarop die profetie uit Jesaja die we vorige week ook gelezen hebben. Met hun ogen willen ze niks zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen, want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen. Goed, haakje sluiten. Ik vroeg, wat snappen ze dan? Jezus vraagt, hebben jullie dit alles begrepen? En dat moet wel te maken hebben met dat koninkrijk van de hemel. Jezus heeft daarover gelijkenissen verteld, een heel rijtje, maar zo eenvoudig zijn die eigenlijk niet. En waarom niet? Omdat ze meestal haaks staan op wat men daarbij voor ideeën had. Ja, nou ja, waar denk je aan bij een koninkrijk? Aan macht, aan kracht, aanzien, een sterke arm, overwicht, invloed. En het Israëliet dacht bij het koninkrijk van God ook aan de Messias, aan de sterke arm van God, aan een rechtvaardige samenleving. Eindelijk zou alles goed komen. Maar alle gelijkenissen die Jezus erover vertelt, hebben iets heel merkwaardigs. Ze gaan vaak over onmacht, over zwakte, geen invloed. Kijk maar naar de drie hier vlak voor. Het koninkrijk is een schat. Oh ja, dat geloofde iedereen. Dan gaan we een ander leven tegemoet. Maar degene die hem vond, stopte die schat weer in de grond. Wie doet dat nou? Voorlopig is er niet veel meer te zien dan een kale akker. Niks overwicht, niks invloed, niks kracht. Zo lijkt het. Het koninkrijk van de hemel is als een koopman die alles opgeeft. Maar zou het koninkrijk van God dan niet eerder moeten lijken op iemand die gewoon alles vordert en in beslag neemt? Ja, maar kijk nou eens naar de koning van dit koninkrijk, het koninkrijk van de hemel. Betaalde hij zich niet blauw? Heeft hij niet alles opgegeven? Jezus, een koning, aan een kruis. Het koninkrijk is als een sleepnet dat van alles bij elkaar harkt onder water. Onder water. Voorlopig hoef je er niks spectaculairs van te verwachten. Gods reddingsoperatie vergt eeuwen. En het meeste zie je er niet eens van. Onder water. Dus nog een keer, wat snapten Jezus' leerlingen nou? Hadden ze dit door? Dat het er allemaal niet zo geweldig en indrukwekkend uit zou zien als de gemiddelde Israëliet dacht. Dus zeg niet te snel ja als Jezus je dit vraagt. Ik wil meteen maar even de overstap maken naar onszelf. Ik bedoel, christen zijn, bewust, expres christen zijn, waar komt dat vandaan? Is dat uit te leggen? Hoe komen we erbij om vanmorgen hier allemaal in de kerk te komen? En dan ook nog op zo'n zondag waarop de tijd verspringt, hè? Ik denk dat we volgend jaar, als we de zomertijd ingaan, gewoon de kerkdienst een uur later moeten laten beginnen, vindt u niet? Strak plannen. Ja. En we moeten nu onthouden. En hoe komen we erbij om te zeggen, ik wil met God verder in mijn leven. En ik wil Hem mijn leven laten bepalen. Uiteindelijk is dat een of ander geheim, iets dat je niet echt uit kunt leggen. Het is namelijk niet logisch. Je hoort als christen in de kerk bijvoorbeeld niet bij een groep heel bijzondere mensen. De kerk is ook geen club van geslaagde zakenlui of zo. Je kunt als christen evenmin zeggen, toen ik nog geen christen was, toen was ik zwak, ziek en misselijk en ellendig. Net als al die andere niet-christenen. Maar nu ik tot geloof gekomen ben, nu ik christen geworden ben, nu ben ik gezond en sterk en compleet en gelukkig, omdat God al mijn tekorten aanvult en mijn leven een successtory maakt. Nee, dat is het allemaal niet. Maar wat is het dan wel? Dat hemels koninkrijk waar Jezus het over heeft, is in ieder geval toch iets met heel veel invloed. Maar hoe? Het zet je leven op zijn kop. Kijk maar, beide mensen gingen alles verkopen wat ze hadden. Hun hele bestaan, hun huis, hun spulletjes, hun eigen bezittingen. Alles was minder waard dan die schat of dan die ene parel. En net zoals het vinden van die schat of die ene parel zoveel indruk maakte op de vinders ervan, wil dat hemelse koninkrijk zoveel indruk maken op ons mensen, dat we er alles voor over hebben. Dat heel ons leven erdoor bepaald wordt. En daarvoor moet je gaan zien dat het in dat hemelse koninkrijk gaat over Gods grote geschenk voor mensen. Om zijn allesomvattende cadeau van nieuw leven. Eindeloos nieuw leven. Uiteindelijk blijkt het te gaan om de boodschap dat God inderdaad een hele nieuwe wereld maken zal. Waar het vrede zal zijn en waar het echt eerlijk zal toegaan allemaal. En waar geen honger is en geen oorlog en geen verdriet meer is. En geen gebrek, tot eer van God, de schepper van alles. En het blijkt te gaan over alles wat daarbij hoort. Over vergeving van je zonde. Van alles wat je verkeerd gedaan hebt. En ook alles wat je ten onrechte niet gedaan hebt. Het goede wat je niet gedaan hebt. Over een nieuw leven nu al. In liefde en goedheid. Het gaat over bezieling en enthousiasme door de geest van God. Het gaat over zorg en bescherming voor mensen in hun leven vandaag. En dat blijkt allemaal tot stand te komen langs een weg die Goede Vrijdag heet. Kruis, vernedering, een koning die hangt dood te bloeden. Voor Joden een aanstoot, voor Grieken een dwaasheid, zegt Paulus. Ja, en voor jou dan? Dit is echt het geheim van Jezus. Het gaat in dat hemels koninkrijk om Jezus zelf. Met alles wat Hij voor ons gedaan heeft en doet. Jezus Christus blijkt het geheim van God te zijn voor mensen. Want Hij is het die ons zo lief had. Dat Hij zijn eigen bestaan in rijkdom voor ons opgaf. En Hij kwam om te lijden. Hij is het die je een nieuw begin, een nieuw leven geeft. Hij is het die je laat leven door zijn geest van liefde en goedheid. Hij is het die nu al voor je zorgt en je beschermt. Hij is het die ons tenslotte allemaal bij elkaar zal brengen op een nieuwe aarde waar het vrede is en het echt eerlijk toegaat. Heel ons leven van het begin af tot in de verste toekomst maakt Hij rijk met zijn gaven. Hebben jullie dit alles begrepen? Ik denk, broeders en zusters, ik denk dat zij en wij daarop eigenlijk gewoon maar nee moeten zeggen. Heb je dit alles begrepen? Nou, nee. Ik begrijp dat nog lang niet. In mijn eigen leven niet. In deze wereld niet. Het werk van God onder mensen is vaak een kale akker. En een sleepnet onder water. Het gaat op Gods manier. Ja, en die staat zo vaak haaks op wat wij ervan verwachten. Of wat wij erover denken. Dat kan een probleem zijn. En dat kan zeker ook een probleem zijn voor gevestigde kerken. Want juist daar, ook hier, staat heel veel al heel lang vast. Gewoonten, afspraken, een manier van doen, tradities, een cultuur. Dat heeft veel waarde in zich. Ik vond dat een mooi punt afgelopen maandag op die avond over gemeentestichting. Jammer dat u er niet allemaal was. Het was echt een hele mooie avond. En daar werd gezegd, nieuwe gemeentes hebben oude nodig. Om houvast te vinden. Om steun aan te hebben. Om een weg te zoeken. Maar ook als je verwacht dat die nieuwe gemeentes nou de hele cultuur van de oude overnemen en zich daarna moeten voegen, ja, dan wordt het lastig. Als je nou tegen Villa Klarendal zou zeggen van ja jongens, het is allemaal best, we willen best wat voor jullie betekenen, maar dan moet je wel vrijgemaakt worden. Dan heb je echt een probleem. En eigenlijk klopt dat ook wel. Want niet wat wij vroeger en in de loop van de jaren en de eeuwen geleerd hebben is doorslaggevend. Maar wat de Bijbel zegt. Wat de Bijbel zegt. En gewoonten en tradities kunnen helpen, maar ze zijn niet zaligmakend. En ze laten ook heel vaak de mensenkant van de kerk zien. Wat zegt Jezus vervolgens? Hij gaat het hebben over een schriftgeleerde die leerling wordt. In het koninkrijk van de hemel. Weet u trouwens waar die schriftgeleerden vandaan komen? Het lijkt alsof ze in het Nieuwe Testament ineens opduiken, die schriftgeleerden, maar dat is natuurlijk niet zo. Je komt ze in Ezra en Nehemia, dus na de ballingschap, dan ga je ze tegenkomen. Want de profeten en de priesters hadden toen minder te zeggen. Ik vertel het nu maar even heel kort. En de leiding die kwam vooral bij de schriftgeleerden te liggen. Die de woorden van God gingen uitwerken en toepassen. En in Nehemia 8 kom je de eerste preekstoel tegen. Maar in de evangelie kom je Jezus tegen. En toen Hij kwam, kon je niet blijven staan bij het oude. En zeker niet bij de regels en recepten die de schriftgeleerden er zelf bijgemaakt hadden in de loop van de jaren. Jezus corrigeert hen ook voortdurend. En hij laat telkens weer de echte diepte van bijvoorbeeld de wetten zien. Denk maar aan de bergreden. Als nou zo'n schriftgeleerde een leerling, dus als een leermeester, nou een leerling wil worden. Nou, dan gebeurt er wat. onder invloed van het evangelie van het koninkrijk van de hemel en van het evangelie van Jezus, wordt hij een huismeester die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Nieuw staat voorop. Want er is nu een nieuwe tijd aangebroken met Jezus. Het oude gaat niet overboord. Nieuwe en oude dingen. Het oude gaat niet overboord. Wij snijden ook het Oude Testament niet uit de Bijbel omdat we een Nieuw Testament hebben. En we gooien Adam niet weg omdat we Jezus hebben. Die in de Bijbel overigens de laatste Adam wordt genoemd. Vanuit het Nieuwe Testament leer je juist het oude begrijpen. En je krijgt inzicht door een heleboel eeuwen heen. Je krijgt inzicht in de plannen van God. De weg die hij is gegaan. En Jezus komt niet uit de lucht vallen. Hij komt in de schepping van God. En voor de mensen van God. En daar begint de Bijbel mee. Met die scheppingen, met de mensen. En het nieuwe. Ja, dat zal je altijd weer verrassen. Omdat het gaat om het koninkrijk van God. En van Jezus. Niemand, zegt de Bijbel. Niemand heeft dat ooit kunnen bedenken. Het is in geen enkel hart opgekomen. En niemand kon het bedenken. Nu ook niet. Wie komt er nou af op een sleepnet onder water? Of op een kale akker waar nog niet veel te zien is? Maar intussen is God wel bezig om mensen samen te brengen voor zijn rijk. En hij doet dat wereldwijd. En op manieren waar jij nog helemaal niet eens over nagedacht hebt. Maar jij mag ook een schriftgeleerde zijn die een leerling wordt. Altijd weer een leerling. En nooit zul je kunnen zeggen, nou weet ik het. Nou ben ik er. Nou heb ik het te pakken. Nieuwe en oude dingen. Ja, en dan leef je inderdaad in een gevestigde kerk. En hoe vaak leven mensen in zulke kerken niet vanuit ingenomen standpunten. En van daaruit maken ze dan zich sterk tegenover elkaar. Dat gebeurde in Korinthe ook. Hè? In die gemeente van Korinthe. Daar hadden de mensen allemaal hun eigen favoriete predikers. En er ontstonden daardoor allemaal partijen. En ze dachten allemaal dat de kerk van hen was. En ze legden beslag op. Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. En wat zegt Paulus dan? U bent een bouwwerk van God. En dat is een heel verschil. Kerk zijn is leven in geestelijke verwantschap met God en met elkaar. En met een open houding om te ontvangen, heel belangrijk, ontvangen wat je nooit had kunnen bedenken. Wie open staat voor nieuw en oud, die kan ontvangen in plaats van het allemaal al te weten. Wat zie je gebeuren als Jezus naar Nazareth gaat? Wat zeggen de mensen dan? Hey, hallo, we kennen je wel hoor. We kennen je familie. En ze namen aanstoot aan hem. Ze weren Jezus af. Ze trekken hem binnen de horizon van wat ze zelf kunnen zien en bedenken. We kennen jouw moeder wel en je zus en je broers. Hallo, doe niet zo bijzonder. Maar wie open staat voor nieuw en oud, die kan volgen wat God doet. In plaats van hem voor de voeten te lopen. En als je ontvankelijk bent, dan ga je zien welke enorme schatten er zijn. En dan zul je ook anderen daarbij willen betrekken. En anderen willen inspireren om te delen in de verrassende weldaden van God. Want het gaat wel om de tijd van Jezus. Het gaat wel om het koninkrijk van de hemel. En dan kan het bij ons geloof niet maar gaan om allerlei regels en recepten voor ons leven. Dat is vaak de menselijke kant. En ik heb ook nog nooit een mens enthousiast zien worden van wetten en regels en recepten. Ik zie wel en ik hoor ook wel van mensen die hun hele leven door regels laten bepalen. Maar dat zijn zelden of nooit enthousiaste mensen. We mogen dit niet, we mogen dat niet. We moeten dit en moeten dat. Het meeste is gevaarlijk en een hellend vlak. Behalve het oude vertrouwen. Daar blijft het dan bij. En dan moet je eens even nadenken over de Bijbel zelf. Het Oude Testament. Wat zie je daar gebeuren? Daar zie je mensen alle kanten op gaan. Ze bedenken van alles. Om te leven en te overleven en een weg te vinden door hun leven. En je ziet ze alle kanten op gaan en uiteindelijk vastlopen in de ballingschap. En na dat Oude Testament breekt God zelf van buitenaf in. Door zijn zoon te sturen. En dat is de redding voor alle mensen. En hier in deze gelijkenissen zie je iemand die zo blij is. Daarmee dat hij zijn hele bezit gaat verkopen. Om dat ene te kunnen kopen. Die schat, die parel. En hier bij dat hemels koninkrijk. Dus ook bij. Ja, wat geloof je nou eigenlijk? Gaat het om iets dat zo onvanzelfsprekend is. Net zo onvanzelfsprekend als dat je een schat vindt. Wanneer gebeurt dat nou? Maar wat vervolgens vanzelfsprekend je hele leven verandert. Omdat de grote God je leven binnendringt. En er is niks mooiers en niks wonderlijkers dan dat. Waarom dan niet iedereen zo onder de indruk is van Gods grote geschenk in de Heer Jezus? Ja, wat denk je? Omdat mensen altijd weer proberen om het in te passen in hun eigen verwachtingen en schema's. Dat probeerden ze in de dagen van Jezus ook. Hij mocht best wonderen doen. Hij mocht ook best een leraar zijn. Maar zij wilden geen leerling van hem wezen. Nee, hij moest zich bewegen in hun patronen. De patronen van het oude, aangevuld met hun eigen opvattingen. En Jezus zet dat echt op zijn kop. Hij wilde mensen gebruiken in zijn nieuwe tijd. En nieuwe praktijk en nieuwe levensstijl. Lees de bergreden maar. Een schriftgeleerde die een leerling wordt. Dat is toch ook alles op zijn kop? Het is het onverwachte, het niet gewone. Het is wat niet past in onze structuren. Het komt dan ook van God. En als je door hem laat leren, leerling wil worden bij hem, dan komt er ook een bepaalde rust in je leven. Echt waar. Je moet niet meer zo nodig zelf. Dat is ook zo'n mooi moment van afgelopen maandag. bij de vraag van, ja, wat moet ik doen in mijn buurt? Hè? Om mensen te bereiken. Ik heb het idee dat de mensen helemaal niet geïnteresseerd zijn in het evangelie. En dat gevoel, dat zullen we allemaal wel kennen. Als je mensen graag wilt bereiken. Hè? Alsof je tegen een muur aan staat praat. Denk nog eens aan het sleepnet onder water. En aan die kale akker. En weet je wat? Intussen is God bezig. Al maar bezig met een operatie, een reddingsoperatie, die inmiddels eeuwen omspant. Blijf jij nou maar gewoon op je plek. Als christen te midden van. En wees een leerling die ontvangen kan wat God doet. God. Ook als het gaat om het vangen van mensen. Nu, later, ooit. Dat hoef ik niet te kunnen zien of mee. Kijk daarom. Daarom zou ik denk ik liever niet te gauw zeggen. Ja, zeker, begrijp het allemaal. Voor ik het weet, zit ik weer in mijn eigen patroon. En laten we wel wezen. Snapten ze het echt? Snapten ze het echt? Als je kijkt naar Goede Vrijdag en Pasen, wat er dan allemaal gebeurt. Ze waren helemaal uit het veld geslagen. Omdat wat er gebeurde met Jezus niet bleek te passen in hun ideeën over een koninkrijk en een koning. Aan een kruis. Weggeborgen in de aarde. Heeft hij alles opgegeven, weggegeven. Tot en met zijn eigen leven. Ze begrepen er helemaal niets van. Leerling, ben je niet zomaar. Verwonder je, alstublieft mensen, verwonder je, steeds maar weer. Denk groot van de eeuwige God en van de liefde van zijn Zoon. Bid om vervuld worden met de Heilige Geest. Dan zegt Jezus, neem dat mee in je hart. Dan zegt Jezus in vers 43, dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Je mag er alvast mee beginnen. Onder de indruk van deze God en van zijn Zoon Jezus Christus. Onder de indruk door zijn geest. Laat wie oren heeft goed luisteren, zegt Jezus erbij. Ja. Nou, dat mag je toch juist van een leerling verwachten. Met open ogen, open oren door de schepping gaan. Om al Gods tekens te verstaan. En je te verwonderen. En Hem te prijzen. Amen. Broeders en zusters, laten we samen danken en bidden. En voor vanmorgen is er voorbeden voor Villa Klarendal. Daarover ook straks, in verband met de collecte nog wat. De ABC-bus. Er zijn nieuwe kinderen gekomen aan wie het evangelie verteld kan worden. Er is ook een nieuwe chauffeur, er is een nieuwe leidster. Er zijn veel zegeningen waarvoor we dankbaar mogen zijn. Overigens is er ook weer een nieuwe chauffeur nodig. Dus als u nog iemand weet, dan kunt u het bij de mensen van de ABC-bus kenbaar maken. Verder moet de kerkraad u meedelen, maar dat hebt u afgelopen zondag in het mededelingenblad al kunnen lezen. Dat broeder Henk Bolhuis heeft aangegeven dat hij niet langer lid wil zijn van de gemeente. Hij gelooft nog wel, maar heeft weinig met kerken. We zullen voor hem bidden. Laten we onze Heer aanroepen. Grote, eeuwige, almachtige, trouwe, liefdevolle God in de hemel. Dan is het aardse leven goed, als de hemel ons begroet. Dat is het geheim. Het geheim wat opengelegd is in Jezus Christus. Maar we zijn nog lang niet zo ver dat we dat tot op de bodem doorgronden. En we zullen er ook een eeuwigheid voor nodig hebben. En ook een eeuwigheid voor mogen ontvangen. Om de hoogte en de breedte, de lengte, de diepte daarvan te gaan zien. Dat zegt u in de Bijbel. En dan moet het ook wel geweldig zijn. En we bidden u, help ons om dat geweldige terug te vinden in ons eigen leven. Dank u wel dat we bij u mogen binnenkomen. U hebt de deur opengezet. Jezus Christus is de open deur naar het koninkrijk van u. En door hem mogen we nu al binnenkomen, in uw rijk komen. Door hem luistert u naar ons. Door hem houdt u met een eeuwige liefde van ons. Heren, ook wij moeten toegeven dat we vaak de deur van ons leven dicht doen. Voor u, maar ook voor onszelf en voor onze naasten. We zijn soms zo opgesloten in onszelf, in ons eigen leven. Soms zo alleen maar bezig met onszelf en met wat onze aandacht vraagt. En dan verdwijnt u zo makkelijk achter de horizon. We hebben nu geluisterd naar wat uw woord ons zegt over deze dingen. Heren, we bidden u, open de Bijbel voor ons. In onze eigen levens. Zodat we nieuwe en oude dingen tevoorschijn kunnen halen. Open onze harten voor u en voor elkaar. En voor iedereen die door u opgehaald wordt in uw sleepnet. Heer in de hemel, we willen u danken dat het straatteam gisteren weer in het centrum van Arnhem zijn plek mocht innemen en daar hele goede en bijzondere gesprekken mocht hebben. Dat zijn dingen die we een beetje proberen te sturen, maar het heeft altijd iets onverwachts in zich. En dat komt omdat u met alle mensen bezig bent, zowel met de teamleden als met de mensen die aan hen voorbij gaan of met hen het gesprek aanknopen. En u bent bezig, allemaal bezig met uw reddingsoperatie. Heer in de hemel, we willen u danken voor uw zegeningen die we mogen ontdekken bij de ABC-bus. Weer nieuwe kinderen, nieuwe leidster, chauffeur beschikbaar. Heer in de hemel, we danken u daarvoor. De mogelijkheden die we hebben, dat we daar gebruik van kunnen maken. En wie weet wat het in levens van kinderen en hun ouders doet, gaat doen, zal doen. Wie weet, u weet het. En we bidden u, waar we ook bezig zijn, help ons om in die rust te werken en bezig te zijn. En we hebben dat ook mogen horen afgelopen maandag. op de avond over gemeentestichting. Dank u wel daarvoor. En dat we mensen mochten horen spreken. Ja, die eigenlijk enorm actief zouden kunnen zijn. Allerlei dingen organiseren. En juist zij vertellen ons opnieuw en weer. En we hebben dat ook gewoon weer nodig. Dat u het bent die de groei moet geven. En dat u dat doet op uw tijd en op uw manier. Dank u wel daarvoor. En heren, we worden opgeroepen om dat te gaan doen wat we ook toegezegd hebben. Om Villa Klarendal te gaan steunen en te helpen. Financieel onze bijdrage te geven. Naast de andere dingen die we voor hen willen betekenen. Het hou vast dat we voor hen willen zijn. En we danken u dat we die rol voor hen mogen vervullen. En Heer, maak ons vrijgevig van het vele dat u aan ons geeft. Om dat mee te delen aan hen. En we bidden u, laat ook hen van betekenis zijn voor ons. Zij zijn juist vaak in staat om ons nieuwe dingen te laten zien. Over hoe u werkt. Hoe u op een onbegrijpelijke en onverwachte manier vaak mensenharten opent. En daar binnendringt en mensen omzet. En Heere, des te meer doet het pijn dat we broeder Henk Bolhuis moeten laten gaan. Hij wil niet langer bij ons horen. En dat doet ons pijn. Dat is terecht. Maar hoe gaat het met u, Heere? U kunt hem in het hart kijken. En we bidden u, wilt u hem vasthouden en hem terugbrengen? Want u zegt dat het gevaarlijk is om er als schaap van een kudde alleen op uit te gaan. En die kudde achter je te laten. Keer hem om, Heere, tot ze behoud. Nu, later, ooit. Maar wilt u het doen, Heere, tot ze behoud. Heer in de hemel, we willen u samen danken. Voor de geboorte van Daphne Foekes. Samen met de ouders Laurens en Marian, grootouders en familie. Want het was best wel heel spannend. We hebben u vorige week gebeden om bescherming. En u hebt die gegeven. Daar danken we u voor. En Heere, we bidden u. Wilt u Marianne nu ook verder herstel geven? We danken u dat het alweer veel beter met haar mag gaan. En we bidden u, wilt u de zorg die aan het kind besteed wordt in het Radboud ziekenhuis, in de couveuse, wilt u geven dat die doeltreffend, doelgericht kan zijn. Dat het kind verder zich kan ontwikkelen. En dat Laurens en Marianne het op de goede tijd weer naar huis kunnen nemen. Heere, zorg voor hen allen. Vader in de hemel, we bidden u voor hen die in onzekerheid zijn over hun gezondheid. Die veel te verduren hebben. Niet weten wat de toekomst, de nabije toekomst soms zal gaan brengen. Die behandelingen moeten ondergaan. We bidden u voor degenen die al zo lang wachten op herstel. En telkens heen en weer geslingerd worden. Het gaat weer wat beter, het gaat minder goed. Heere, wees bij hen allen. Draag hen in uw armen. En als het mag, wilt u herstel, verbetering schenken. Dit alles leggen we aan u voor. In de naam van onze Heer en Heiland, de Koning van het wonderlijke Koninkrijk van de hemel. Jezus Christus, hoor ons om hem. Amen. Voor de collecte. Twee collecten vandaag. Tweede voor Villa Klarendal. En in verband daarmee zal Corno van Renzen nu het een en ander tegen u zeggen.
Goedemorgen. Vandaag is er dus tweede collecte voor Villa Klarendal. En ik geef u hierbij kort wat achtergrondinformatie. Als koepelkerkgemeente hebben we dus op ons genomen Dominee gaf dat net ook al aan, om het mooie werk binnen Villa Klarendal te steunen. Vanaf 1 juli aanstaande is Villa Klarendal niet meer een project van Youth for Christ, maar wordt het echt een zelfstandige gemeente die ook financieel zelfstandig zal moeten zijn. En wij hebben ons daar ook aan verbonden als koepelkerk. We merken een groeiende betrokkenheid binnen onze gemeente voor het werk binnen Villa Klarendal. En dat merkten we afgelopen maandag ook op de toch heel goed bezochte gemeenteavond. We waren er heel blij mee. Er wordt door veel gemeenteleden meegedacht, meegeleefd, meegebeden en meegewerkt. En de werkers binnen Villa Klarendal die voelen zich daardoor enorm gesteund en gedragen. In de afgelopen tijd is door meerdere gemeenteleden gevraagd naar een bankrekeningnummer om geld over te maken. Dat is in zo'n aanloopfase natuurlijk altijd wat ingewikkeld, want die hele financiële organisatie staat nog niet zo. Maar dat neemt niet weg dat we daar heel blij mee zijn, want we hebben ook geld nodig om het gemeenteleven, om de samenkomsten, het kinderwerk, het meidenwerk in Villa Klarendal en alles wat er verder gebeurt uit te kunnen blijven voeren. We zijn nu alvast begonnen met collecteren om in de nodige middelen te voorzien. En omdat Villa Klarendal ook meer nodig heeft dan een gemiddelde collecteopbrengst, zijn er in de hal van de kerk deze machtigingskaarten beschikbaar. Wellicht dat u ze heeft gezien. Ze liggen er nog, ook later. Maar u kunt ze gebruiken, u kunt ze in de collectezak doen. Kan ook vanmiddag of volgende week nog. U kunt meer lezen over het werk van Villa Klarendal op de website van de kerk. En daar zijn ook deze machtigingskaarten te downloaden. En intussen zijn we gewoon heel blij met alle steun die we krijgen. En dank u wel voor uw aandacht.
Bedankt, Corno. Uw liefdegaven worden nu ingezameld in de collecte. God heeft wonderen gedaan en hij doet ze nog steeds. En zo mogen we met hem verder onderweg naar de nieuwe wereld die hij gaat stichten. We zingen Psalm 98, vers 1, 3 en 4. Thank you. zegen van de Heere. En leef met die zegen in uw hart voor uzelf en voor iedereen te midden van wie u de Heere u laat leven. Met zijn evangelie bij u. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.